We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in de 72ste psalm. De schriftlezing is de 72ste psalm voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftige verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal neerdalen als een regen op het nagras, als de druppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen, van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einde der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Zeba zullen vereringen toevoegen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitschades de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven. En men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal gedurig voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Tot zover de schriftlezing. Na de leerdienst van vanmorgen, waar we hebben stilgestaan bij paragraaf 13 en 14 van het eerste artikel uit de Dordtse leerregels, zou vanavond vrije stof aan de beurt zijn en we willen stilstaan bij de 72ste psalm en daarvan het 13e vers. De tekst voor de prediking, het 13e vers van de 72ste psalm, waar we het woord van God lezen. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen. En de zielen van de nooddruftigen verlossen. Geliefde gemeente, de macht van ons vorstenhuis is de afgelopen decennia er beslist niet meer op geworden. Vroeger, toen was de koning de onbetwiste leider van het volk. En de wil van de koning was wet. En iedereen had naar de koning te luisteren. Dat gold niet alleen in Nederland, maar het gold ook in andere landen. En we zien het ook terug in de Bijbel, waar koningen als David, Salomo, Nebukadnezar of iemand als koning Kores over hun volksgenoten heersten. Ze waren alleen heersers. En vandaag de dag kunnen we bepaalde dictators ook nog in dat licht zien. Mensen die heersen over hun volk. En er wordt door hen dikwijls ook misbruik gemaakt van hun machtspositie. En in de geschiedenissen lezen we ook van wrede koningen, machtsbeluste leiders en van wrede tirannen. En het zijn dictators die zich nauwelijks bekommeren over het algemeen welzijn van de burgers. Ze zijn alleen maar uit op zoveel mogelijk eigen voordeel. Er zijn koningen die het volk uitbuiten. En een heel duidelijk voorbeeld in onze dagen is toch wel president Mugabe van Zimbabwe. Op allerlei mogelijke manieren heeft hij ervoor gezorgd dat zijn land er uitermate slecht voor staat. Maar toch is er bij hem geen spoor van zelfkritiek zichtbaar. Het is hem uiteindelijk alleen maar te doen om de handhaving van zijn eigen machtspositie. En zo kan hij zijn luxe leventje voortzetten. Trouwens, de moderne leiders in de wereld, die kunnen daar ook wel wat van. Als we toch kijken naar de Britse premier Tony Blair, dan zien we toch ook dat hij plus stelt boven de belangen van zijn partij en misschien ook wel van zijn volk. En in de aanloop naar de verkiezingen in ons eigen land lopen we toch tegen dezelfde retoriek aan. Vele beloften worden er gedaan om de kiezer te paaien. Maar als de plaats in het torentje uiteindelijk is ingenomen, dan gaat het dikwijls alleen nog maar om machtshandhaving. In de Bijbel lezen we ook van koningen die het volk uitbuiten. En de gewone man op straat leidt onder de macht van de koning. Een duidelijk voorbeeld daarvan is koning Agab. Koning Agab, hij deinst er niet voor terug om de aantrekkelijke bezittingen van zijn onderdanen in te nemen. En zo gebeurde dat toch ook, en u kent die geschiedenis wel, met de wijngaard van Naboth. Toen Naboth die wijngaard weigerde af te staan, ging koning Agab over op het gebruik van geweld. Hij maakte misbruik van zijn macht om er zelf beter van te worden. En zo zijn helaas vele machthebbers die verkeerd omgaan met hun positie. Maar nou hebben we deze avond een lied gelezen. Een koningslied. Een lied waarin niet alleen gebeden wordt voor de koning, maar in dit lied mag ook iets doorklinken van de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van deze koning. Een koning die in zijn regering iets wil laten zien van het hart van God. En uit zijn beleid mag zichtbaar worden wie God is en wat God wil doen. Wie deze koning is? Het is Sions koning. En wat zijn beleid is, we lezen dat in onze tekst. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen van de nooddruftigen verlossen. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema Sions koning en zijn volk. Een arm volk en een rijke koning. Sions koning en zijn volk. Twee gedachten. Een arm volk en een rijke koning. Het gaat in dit lied over Sions koning. En over het gelukkige volk dat zich onderdaan mag weten van deze koning. We noemen het niet voor niks ook een koningspsalm. En over de componist van dit lied hoeven we nou niet al te lang na te denken. Dat is David. Dat blijkt ook wel uit die laatste woorden, vers 20. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. David heeft dit lied op zijn sterfbed uitgesproken, uitgezongen voor zijn zoon Salomo. David bidt kort voor zijn dood voor Salomo. Het is een zegen als een ouder bidt voor zijn kind. Maar David, die voorzegt bovendien zijn zoon een zeer gezegende regeringstijd. En dan zijn er mensen die menen dat David deze gebeden als stervende heeft opgezonden. En zijn zoon, die toch ook bekend stond om zijn wijsheid en om zijn inzichten, die zou dat dan later gegoten hebben in een lied, in een dichtlied. Hij heeft dan de stervenswoorden van zijn vader in die vorm gegoten, zoals we dat tegenkomen in de 72e psalm. Het zou op zich kunnen. Maar hoe het ook zij, stervende bidt David voor het welzijn van zijn zoon Salomo. En hij voorzegt dat de regering van Salomo een gezegende regering zal zijn. En natuurlijk, u hebt gelijk als u zegt dat alles wat in dit lied beschreven staat dus allereerst slaat op Salomo. Het is zo, we moeten de schrift ook zo laten staan. En dit lied heeft zeker ook een historische lading. Salomo is de meest wijze, meest rechtvaardige en meest barmhartige koning die Israël ooit heeft gekend. Maar toch, David mag op zijn sterfbed verder blikken dan de regering van zijn zoon alleen. Want voor Salomo hebben niet alle koningen zich neergebogen, zoals we dat lezen in het 11e vers. Maar de Heere die vergunt het nou dat David verder mag zien. Het geloofsoog van David wordt geopend voor de Heere Jezus Christus. Voor die grote koning. David mag achter Salomo de Heere Jezus Christus zien. En zo mag hij geleid door de geest van God dit lied dichten als een afscheidslied. Als, mag ik het zo zeggen, een geestelijk testament. Over zijn eigen zoon heen mag David zien op Davids grote zoon. En dat is toch niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Zijn regering is een gezegende regering. En is de beste regering. En deze koning die komt tot de zaligheid voor een volk dat de dood heeft verdiend. En hij zal voor hen een volkomen gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven. Maar hij zal hen dat ook schenken. En vanuit de verte mag David iets van dat heil gaan aanschouwen. En dat maakt dit lied ook wel tot een messiaanse psalm. En het is waar. We zien dat niet zo scherp in oud-testamentisch licht. Maar wanneer het licht van het Nieuwe Testament mag vallen over die 72ste psalm, dan mag in dat koningschap van Salomo de Messias, de Christus, gaan oplichten. Salomo is in zijn koningschap een type van de Heere Jezus Christus. En daarom is het ook terecht dat diverse vertalingen het woordje hij met een hoofdletter geschreven hebben. Want daardoor wordt ook des te duidelijker de lijn doorgetrokken naar de Heere Jezus. Want als kerk van het Nieuwe Testament mogen we hierin iets lezen over Sions koning, over zijn rijk en over zijn onderdanen. Het gaat hier dus om de grote koning en zijn rijk. Wonderlijk koninkrijk is het koninkrijk der genade waarover Christus van eeuwigheid tot koning is gezalfd. Dat is geen koninkrijk waarin het gaat om macht of om aanzien. Dat is geen koninkrijk waarin geldt dat alleen maar de stem van de sterkste geldt. En dat is geen koninkrijk zoals die wereldse koninkrijken die wij kennen. En de onderdanen van dit koninkrijk, die zijn arm, die zijn nooddruftig. Dat blijkt toch uit onze tekst. In dit koninkrijk leven allemaal arme mensen. Deze koning heeft nog geen voorname en geen belangrijke mensen als onderdaan, maar arme mensen. En de koning van dit rijk heeft dit later nog eens benadrukt in zijn troonrede. Toen hij het zei, zalig zijn de armen van geest. Het is voor deze koning een eer om armen en nooddruftigen te helpen en te redden. Nee, zij die menen rijk en verrijkt te zijn en aan geen dring gebrek te hebben, die laten daarmee zien deze koning niet nodig te hebben. Rijken zendt hij leeg weg. Zelfgenoegzame mensen, die vallen bij hem buiten de boot. Mensen die het nog goed met zichzelf getroffen hebben, zullen in deze koning en in dit koninkrijk ook helemaal niet zien. Dat is ook een indringende les. In dit lied geeft David onderwijs mee voor reizigers op weg naar de eeuwigheid. En hij geeft onderwijs mee met betrekking tot het koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk. En dan gaat hij de burgers van dat koninkrijk benoemen. En dan noemt hij ze armen. Nou, wat arm is, dat weten jullie jongens en meisjes ook wel. Als je arm bent, dan is je portemonnee leeg. En dan zit er niets meer in. En als jij dan boodschappen zou moeten doen en bij de kassa staat, dan heb je geen cent meer om te betalen. Je kan niets halen om te eten of om te drinken. Je bent helemaal blut. En zonder geld komen we ook niet ver in deze samenleving. Je bent maar een arme sloeber als je financieel aan de grond zit. Arm. Dat is een ingrijpend woord. En als we de grondtekst bekijken, komt er nog een diepere lading van het woord naar ons toe. We kunnen namelijk ook lezen de onbetekende, de verworpen. Het gaat hier dus om iemand die is afgeschreven. Hij stelt niets meer voor. Mensen lopen langs hem of haar heen zonder hem of haar op maar één blik waardig te keuren. En zo iemand stelt in alle opzichten niets voor. Hij hoort bij de onderkant van de samenleving. Nou, dan moet er toch wel heel wat met zo'n mens gebeurd zijn. Want in het paradijs was toch niemand arm. De mens, hij was het kroonjuweel op Gods schepping. En hij was geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En hij had nergens gebrek aan. En hij kon vrij en onbekommerd al die vruchten uit de paradijstuin tot zich nemen. Op die ene uitgezonderd. Maar bovenal leeft hij in die onuitsprekelijke rijkdom van Gods gunst en Gods gemeenschap. Maar die mens is gevallen. Diep gevallen. Hij is van God afgevallen. En hij is de duivel toegevallen. En daarmee is hij God kwijt. En geen mens is te armer dan de mens die zijn schepper kwijt is. Want God kwijt is alles kwijt. God verloren is alles verloren. En dat maakt de mens arm. Het beeld Gods is in gruzelementen gevallen. En Gods gemeenschap is verbroken. En de mens heeft een ontzaglijk grote schuld op zichzelf geladen. Hij is God kwijt. Dat is arm. En dat is nou onze armoede. We hebben geen behoefte aan God. We hebben Gods eer niet op het oog. Er is niets van ons dat voor Gods heilig oog en Gods rechtvaardig recht kan bestaan. Het is waar wat de schrift zegt. We zijn dood in zonden en misdaden. Weet je wat dan nog het ergste is? We hebben dat geen eens door. We leven alsof er niets aan de hand is. We zijn zo blind voor onze situatie. We zijn blut. We zijn failliet. Maar van nature menen we rijk en verrijkt te zijn. En ach, de een mag zich rijk weten aan aardse goederen. En daardoor kunt u genieten van het leven. En voor het hier en nu hoeft u zich geen enkele zorgen te maken. U kan alles krijgen wat u wilt. Maar daardoor bekommert u zich ook niet om uw eeuwig zielenheil. U hebt het zo druk met alle pleziertjes van dit leven, dat u nauwelijks nadenkt over het feit dat u eens sterven moet en moet verschijnen voor de rechterstoel van God. Het kan ook zijn dat je uitermate je best doet voor God. Je bent trouw in het lezen van je Bijbeltje. Je gaat naar de kerk. En dat is ook wel goed, laten we dat ook staan. Maar ondertussen meen je wel dat je daardoor iets zou kunnen worden voor God. God zal wel tevreden zijn met jouw prestaties. En zo ligt het bij velen. Die zien God met eerbied gesproken als de juffrouw van de lagere school. Die jou een sticker geeft omdat je goed je best hebt gedaan die dag. Het kan ook zijn dat u het wel eens moeilijk hebt gehad in uw leven. Zorgen legt een beslag op uw leven. Zorgen in uw gezin, om uw gezondheid, op uw werk of wat dan ook. Misschien wel zorgen over uw ziel. U snapte ook wel dat u met uw verzondigde leven zo niet voor God kon verschijnen. Maar toen kwam u anderen tegen. En ze zeiden dat u gewoon geloven mag. Want er staan toch beloften in de Bijbel. En God wil het toch geven. Dan moet je ook niet zo moeilijk doen. En het raakte u. En u beaamde het, u mocht geloven dat u erbij hoorde. Maar het is uiteindelijk allemaal zo arm. Of u het nou redt met uw aardse rijkdom, of om je best te doen voor God, tevreden te zijn met je geestelijke prestaties, of dat anderen u het geloof hebben aangepraat. Onze tekst leert dat de onderdanen van het rijk van deze koning de armen zijn, in zichzelf arm. Blijvend arm. Zijn uw ogen al geopend voor uw nameloze armoede, omdat u God moet missen? En heb jij al leren verstaan wat het is om God kwijt te zijn? En hebt u al ontdekt wat die armoede inhoudt? Als de Heer in het leven komt met de krachtige werking van zijn Heilige Geest, dan gaan daar de ogen en het hart ook voor open. Dan ontdekt u dat u buiten God ligt en dat u van uzelf onbekeerd bent en dat u zonder God leeft. En dat maakt u nou nameloos arm. En dan ga je door de wereld met een openstaande schuld en je hebt niets om mee te betalen. Een armoezaar. Een diep ongelukkige. Eén die God helemaal kwijt is. Dat wordt dan ook verstaan. Dan kunt u van alles proberen om die schuld ongedaan te maken en die armoede weg te werken. En krampachtig kunt u zich dan proberen te houden aan de wet en u denkt daarmee iets te kunnen worden. Maar hoe u het ook probeert goed te maken met God, het lukt niet. En het gaat niet. De Heere laat steeds dieper zien dat u arm bent en in zijn ontdekkende, ontgrondende, afbrekende en ontmaskerende werk laat de Heilige Geest uw armoede steeds meer aan het licht komen. Arm aan berouw over de zonde. Het gebeurt zo dikwijls dat u het wel best vindt dat u wandelt in de zonde. Dat je er geen eens spijt van hebt. Arm aan oprecht gebed. In de gebeden gaat het jou zo dikwijls om jezelf en om je eigen belangen. Jij wil er beter van worden. En arm aan ernst als het gaat om de dienst des Heeren. Het gaat allemaal zo vlakjes en het gaat zo gewoontjes. Er zit zo weinig radicaliteit in. Door de week leeft u zoveel voor uzelf. En alleen op de zondag bent u bezig met de Heeren en zijn dienst. Het is armoede troef in uw leven. En dat kan de Heilige Geest dan zo duidelijk laten zien. Maar bovenal wordt die armoede zo duidelijk geproefd als wordt gepreekt over een middelaar die bekwaam en gewillig is om armen zalig te maken. En die zich ook over armen wil ontfermen. En dan wordt de armoede ten volle ingeleefd. Hem te moeten missen. Hem niet te kennen. Dat is alles te missen. En dat is nou die echte armoede. Het is zo kenmerkend voor het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dat u dan ook steeds armer wordt. Steeds armer, steeds minder, steeds meer te moeten missen. In zichzelf niets waar te nemen waarmee u voor God kan bestaan. En in die les raakt het levend gemaakte volk des Heren nooit uitgelicht. Mag u het kennen, weet u daar iets van dat het armoede is in uw leven. Niets te hebben, alles te moeten missen. Als een arme sloeber zonder een cent op zak door het leven te moeten gaan. En wat wordt er dan ook waar wat de Heere zelf heeft gezegd? Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Nee, dan is het niet aan te geven hoe diep die armoede gaat. En we kunnen dan geen bepaalde maat vaststellen die u bij uzelf moet waarnemen om dan te kunnen zeggen, nou, nu ben ik uiteindelijk ook wel arm genoeg. Dat kan geen mens van zichzelf vaststellen. Maar onze tekst geeft toch wel op een bepaalde manier een maat weer. Als daar toch staat, hij zal de armen en nooddruftigen verschonen. Wat is nou een nooddruftige? Een nooddruftige is iemand die in nood verkeert en dan het allernoodzakelijkste mist. En dat is nou ook een kenmerk van die ware armoede. Dat brengt u in het gemis. En dan kun je ook niet leven van die armoede. Dan zoek je naar een middel om van die armoede af te komen. Want het moet worden opgelost. En zo ligt het toch ook als de Heilige Geest ontdekkend gaat werken in een mensenleven. Dan houdt u het niet uit in die armoede. Dan wordt u nooddruftig. U gaat wat missen. Dan leert u dat u God mist. En dat is alles missen. En dan leer je dat je Gods wet moet gehoorzamen. Maar dat je Gods wet niet hebt gehoorzaamd. En dan ga je gehoorzaamheid missen. En bovenal ga je Gods geest missen. En je gaat leren dat er betaald moet worden. En je hebt niets om te betalen. En dat is nou het meest nodige te missen. Dat is nou nooddruftig te zijn. Stel je maar eens voor, jongens en meisjes, dat je op de rommelmarkt bij een jongen uit een hogere klas wat hebt gekocht. En ook al had je geen geld bij je, toch mocht je dat stukje speelgoed meenemen. Wat jij het belooft aan hem om terug te komen en om hem dan te gaan betalen. Maar dat was nu juist het probleem. Je had geen geld meer. En je durfde het hem niet te zeggen. Maar toen hij 's avonds aan de deur kwam, moest je hem dat wel zeggen. En hij eiste van jou dat je hem maandag op school alsnog zou betalen. En anders, dan zwaaide er wat. Nou, dan zul je toch maandagmorgen in de piepzak zitten. Want je hebt niets om te betalen. En toch moet je betalen. En dat is nou nooddruftig zijn. Niets te hebben om mee te betalen. Het meest nodige te moeten missen. En dan toch voor God te moeten verschijnen. En dat is toch de nood van allen waarin de Heere met zijn geest aan het werk is gegaan. En daarin zijn de onderdanen van Sions koning te herkennen. Dat zijn armen, dat zijn nooddruftigen. Weet u wat het is om er buiten te staan? En uw nameloze ellende en uw torenhoge schuld te moeten inzien. Zo niet voor God te kunnen bestaan. Tegen God te hebben gezondigd. En het enige wat u kan is uw schuld maar dagelijks meer maken. En wat een smart is dat. Om God kwijt te zijn. En nooit meer in zijn gemeenschap hersteld te kunnen worden. Dan ga je toch zingen. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Want dat is het gebed van een arme en een nooddruftige. Ja, wij kunnen, het is ook wel terecht, we kunnen medelijden hebben met arme mensen in de derde wereld. Maar die mens van die 72e psalm, die is door eigen schuld arm geworden. Hij heeft zichzelf van al die schatten en van al die rijkdom beroofd waarmee God ons had bedeeld. En zou verdiend zijn als God ons voor eeuwig zou verstoten. En als hij jou voor altijd zou verderven, dan was dat toch na verdienste. Want wij zijn arm, wij zijn nooddruftig, we hebben het er zelf nagemaakt. Maar juist tot zulke mensen gaat David in dat stervenslied nou zulke bemoedigende woorden spreken. Want dan gaat hij spreken over Sions koning en over het werk van deze koning. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een rijke koning. Want ik zei het al, er waren in de dagen van koning David en Salomo koningen die het welzijn van hun volk niet zochten. Ze buiten het volk uit. Ze onderdrukten het volk. En het was ook zelfs zo dat er koningen waren die zich totaal niet bekommerden om de armen en ellendigen. We lezen zelfs in het profetenboek Amos dat armen en nooddruftigen werden verkocht om een paar schoenen. De slavernij die tierde welig in die dagen. En de armen werden verdrukt en het recht werd geborgen. Maar nou is Sions koning zo anders. Deze koning, die buit zijn machtspositie niet uit, ten koste van zijn onderdanen. Nee, als die onderdanen, die in zichzelf ellendige, hulpeloze, arme, nooddruftige mensen zijn, die hoeven niet te vrezen voor een definitieve eindafrekening. Want dat is nou het wonder. Hij zal de arme en de nooddruftige verschonen en de zielen van de nooddruftige verlossen. Zo is deze koning, Sions koning. Hij is barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En hij ontfermt zich over degenen die de eeuwige ondergang hebben verdiend. En hij bewijst genade aan mensen die zichzelf in diepe ellende hebben gestort. En daartoe is hij naar deze aarde gekomen. Heeft hij het niet gezegd? In Jesaja 61 vers 1. Als we daar toch ook lezen. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. En hij heeft mij gezonden om te verbinden. De gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening van de gevangenis. Wie is toch deze koning? Wie is hij nu? Zeg het mij. Want ik zou hem zo graag willen kennen. Nou, let er dan op. Dat in ons tekstwoord dat woordje hij staat met een hoofdletter. En wie is nou die hij? Het is de Heere Jezus Christus. Hij is de eeuwige en de enige geboren Zoon van God. Die in de vredesraad door de Vader verordineerd is en gezalfd. Tot middelaar. Maar hij is ook aangesteld als borg voor zijn volk. Maar bovenal is hij de koning van zijn kerk. En als koning beschermt hij zijn volk tegen de aanvallen van de boze. Nooit kan de Satan een van de onderdanen uit het rijk van deze koning Jezus wegnemen. En nooit kan de zonde zoveel en zo sterk vat op hem krijgen, dat zo'n een voorgoed van de dienst aan deze koning afvalt. Na Golgotha kan de wereld, kan de Satan nooit meer terrein terugwinnen op deze koning. Nog geen centimeter, want deze koning is het hoofd van de kerk en hij regeert, bewaart en beschermt de onderdanen van zijn rijk. En hij is het die in de volheid des tijds geboren werd uit een meisje, uit dat verachtelijke Nazareth. En hij werd gelegd in een kribbe. En zijn koninklijke majesteit en heerlijkheid heeft hij afgelegd. En hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hij is de mensen gelijk geworden. Er was geen rijkdom in hem te zien. Nergens was er plaats voor hem. En daarom werd de voerbak voor dieren zijn wieg. En hij weet wat het is om te lijden. Meer dan 30 jaar is hij op de aarde geweest om te lijden. Spot viel hem ten deel. Verachting was zijn lot. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is hem aan het hart gegaan. En toch is hij die weg van kruis en sterven niet uit de weg gegaan. Hij heeft moeten lijden en sterven. En toen is daar de volle laag van Gods toorn over hem uitgestort. En verstoten door de mensen en verlaten door zijn God, hangt hij aan het vervloekte kruishout. En het oog en het ongelovige hart ziet hem hangen en het zegt: Is dat nou een koning? Wat moeten we met een die zichzelf niet zou kunnen redden? Maar het geloof mag die rijkdom zien in Sions koning. En het gaat ervan zingen: want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou mogen worden. En hij is het die ten volle heeft geproefd wat het is om arm en noodruftig te zijn. Hij was tot in die diepste armoede afgezonken. En zonder kleren hing hij naakt aan het kruis van Golgotha. En hij heeft in de diepste mate geweten wat het is noodruftig te zijn. Het allernodigste heeft hij moeten missen toen hij daar hing in die 3 uur durende duisternis. En toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij moest de gunst van zijn vader missen. En onuitsprekelijke benauwdheid, smachten, verschrikking en helse kwelling heeft hij moeten ondergaan. Wie kan dat nou bevatten? De tere liefdeband tussen God de Vader en God de Zoon was doorgeknipt. Dat alles was borg voor zijn volk. Voor een volk dat God vrijwillig en moedwillig de rug had toegekeerd. Zij wilden nooit meer van God weten en ze wilden nooit meer voor God leven. Was het leven van de mens eenmaal gebroken met God, om als het aan hem lag er nooit meer op terug te komen. Vrij zijn, verlost van God en van zijn wet. Maar hij werd slaaf van de duivel. Hij werd gebonden in de macht van de vorst der duisternis. En wie zou nou voor zo'n volk nog zijn leven willen geven? De Heere Jezus heeft voor hen zijn leven gegeven. Hij is voor hen tot in die allerdiepste benauwdheid afgedaald. En hij is onder de volle toorn van God doorgegaan. En zegt dan eens zelf: is hij dan niet liefelijk? Is hij dan niet dierbaar? Vindt u in hem dan niet alles wat u nodig hebt om te leven en om te kunnen sterven? Ja, wat zou u meer wensen dan deze volkomen en algenoegzame zaligmaker. Het schuldverslagen hart roept het uit. Al wat aan hem is, ja, dat is gans begeerlijk. En een arme zondaar, die ziet in zijn gerechtigheid de betaling voor zijn zondeschuld. En een nooddruftige zondaar, die ziet in zijn kruisverdiensten alles wat hij nodig heeft. Dat is nu het ene nodige. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Hem te kennen in zijn deugden en in zijn weldaden. En weet u, deze borg heeft de zaligheid ook niet alleen maar volkomen verworven. Maar hij zal het ook toepassen. En daar mag David ook over spreken. Daar mag David ook over profeteren. Als hij het toch ook zegt. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen. En de zielen van de nooddruftigen verlossen. Het laatste woord, dat woordje verschonen. We kunnen dat ook lezen als sparen. En probeert u zich dat nou eens in te denken. Er is die arme en die nooddruftige uit onze tekst. Schuldig en veroordeeld. Onmogelijk om van zijn schuld af te komen. Naar eigen beleving zit die verzoening met God er nooit meer in. En hoe kan hij nou van zijn armoede afkomen? Hoe kan hij nou ooit aan betaalmiddelen komen? Hoe kan hij ooit van zijn schuld kwijtraken? Hoe kan nou ooit het allernodigste, dat ene nodige, zijn deel worden? Nou, prachtig is dan dat woordje verschonen. En misschien kunnen we voor de diepe betekenis van dat woordje nog het beste kijken naar een moment in het leven van David. David die weliswaar al als koning gesalfd was door Samuel. Maar Saul stond nog aan het roer van het volk. En David moest dikwijls op de vlucht voor Saul die het op zijn leven had gemunt. En op een bepaald ogenblik, en we lezen dat in 1 Samuel 24... Op een bepaald ogenblik dacht David met zijn manschappen een veilige wijk te hebben gevonden in het rotsgebergte van Enkedi. Maar geheel onverwachts en onbedoeld kwam toen koning Saul op zijn zoektocht voor David die rots binnen, waar David zich verborg. Hij kwam daar om, met onze woorden te spreken, naar het toilet te gaan. En het was voor David een uitgelezen kans om zich te ontdoen van zijn vijand Saul. En zijn knechten raden het hem aan. En die zeiden, dood hem, want dit is je kans. Maar David kan en mag dat niet doen. Hij mag de gezalfde des Heren niet doden. En dan even later, als Saul weer de rots uit is, dan roept hij het Saul toe. 1 Samuel 24 vers 11. Als hij daar zegt, ziet u deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk. En men zei dat ik u doden zou. Doch mijn hand verschoonde u. En in het laatste vers van het boek, Jona lezen we datzelfde woord. Op de oordeelsprediking van Jona heeft het volk zich bekeerd. En dan lezen we dat God die grote stad Nineveh verschoond heeft. Dus we zien dan op beide plaatsen dat woordje verschonen. Dat betekent dat iemand wordt gespaard van de dood, van de rechtvaardige dood. De dood was verdiend. En dat heeft Saul begrepen. Want hij was het immers die uit was op de dood van David. En nu was zijn geduchte vijand in de gelegenheid om hem te doden. En het was terecht geweest. En de inwoners van Nineveh begrepen ook wel dat ze door hun zondige levenswandel het oordeel van God over zichzelf hadden afgeroepen. En het zou naar verdienste zijn geweest als God hun stad had omgekeerd. En zo ligt dat nou. Als God armen en nooddruftigen gaat verschonen en de zielen van de nooddruftigen gaat verlossen, dan beseffen ze iets van het rechtvaardigen van Gods straf op de zonde. Dan gaat u zien, het is verdiend. Het zou verdiend zijn als God naar mij niet meer zou omzien. Het is verdiend als over mijn leven het definitieve faillissement wordt uitgesproken. Ik heb het erna gemaakt om voor eeuwig verloren te gaan. Als dat zo in het hart ligt, dan kunt en wilt u Gods recht ook niet meer ontlopen. Want uw ellendige situatie, dat is eigen schuld. Maar wat wordt dan tegen het besef van eigen ellende, die koning van Sion, des te heerlijker. En wat wordt het wonder dan onuitsprekelijk groot wanneer de Heere Jezus Christus zijn werk gaat doen. Als Hij zich gaat openbaren, als die grote ontfermer over armen en over nooddruftigen. Want in onze tekst mag dan toch het volle evangelie gaan opengaan. David mag het zo duidelijk zien op zijn sterfbed. Zo is nou Sions koning. Hij is goed voor hulpelozen. Hij bewijst genade aan degenen die niets hebben. En hij zorgt nou voor het allernoodzakelijkste voor hen die met lege handen staan. Wat heeft hij niet gezegd? Ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar ik ben gekomen om te roepen zondaar tot bekering. Dat krijgt het hart toch nooit klein. Zoveel genade, zoveel ontferming, zoveel liefde van Sions koning voor een in zichzelf arm, schuldig en nooddruftig volk. En wordt hij dan niet beminnelijk? Wordt hij dan niet begerenswaardig? O arme zondaar, gaat het dan niet leven in uw hart, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding? En o nooddruftige zondares, ga jij dan niet zien dat in zijn wonden en in zijn striemen er genezing ligt voor uw grootste kwaal? Wat gaat deze Christus dan oplichten in zijn rijkdom en in zijn noodzakelijkheid? En wat wordt de gang van zijn vernedering dan dierbaar voor een hart die bij zichzelf alles mist? En wat wordt hij dan noodzakelijk in zijn verhoging om zijn gerechtigheid, die hij langs de weg van lijden, sterven en opstanding verworven heeft en ook zal toepassen? Wat wordt het dan een wonder dat deze middelaar op armen en nooddruftigen wil neerzien? Hij schaamt zich er niet voor om een broeder genoemd te worden van zulke mensen. Is dat nou geen heerlijke evangelie? Ligt daarin uw zaligheid nou niet opgesloten? Het hart zegt, ik ben ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. En de ziel erkent, ik ben Gods toorn en Gods gramschap meer dan waardig. Maar het evangelie mag opengaan en het woord van God mag u tegemoet klinken. Hij zal armen en nooddruftigen verschonen. En hij zal de zielen van de nooddruftigen verlossen. Nee, u niet. Jij niet, ik niet, maar Hij zal het doen. Hij zal het doen. Dat is een kostbaar evangelie, een dierbaar evangelie, een bevrijdend evangelie. Hij zal verschonen. Hij zal verlossen. Bij Jezus Christus is er ontferming te vinden. En Hij is niet een koning die onderdrukt, maar Hij is een koning die het geluk en de zaligheid van armen en nooddruftige mensen op het oog heeft. En bij Hem is alles te vinden. Om niet. Daar hoeft u en jij zelf niets voor mee te nemen. Het is er zelfs te vinden voor de grootste der zondaar. Maar u zegt, en dat is de laatste lijn. U zegt, ik zit eigenlijk niet op Hem te wachten. Het kan best zo zijn dat God mij ziet als arm en nooddruftig, maar ik zie mezelf zo helemaal niet. En daarom heb ik helemaal geen behoefte aan Sions koning. Het is waar, als Gods geest u niet hulpbehoevend maakt, krijgt Christus ook geen waarde voor uw ziel. Maar weet wel, wie geen onderdaan is van Sions koning, die blijft een onderdaan van de vorst ter duisternis. En zo'n leven leidt uiteindelijk ook nergens toe. En dat is ook de indringende ernst van die laatste woorden van David. Want het is toch een stervenslied. Hij ligt er op zijn sterfbed. En hij mag weten dat hij ingaat in de heerlijkheid des Heren. Maar wie in Sions koning nog niet alles heeft mogen leren vinden, die is op weg naar de eeuwige verlorenheid. Beseft u dat? Het is de schrik des Heren die David dan beweegt. Want één hartslag bent u dan maar verwijderd van uw eeuwige ondergang. Beseffen we dat ook? Maar zo hoor ik iemand anders zeggen, ik loop zo met mezelf vast. Ik mis alles in mijn leven. Ik weet mezelf arm en nooddruftig te zijn. Maar ik weet me ook onwillig en ik weet me ook onbekwaam. Hoe zou ik nou ooit bij dat volk van Sions koning kunnen behoren? Ik weet het niet hoe ik hem moet leren kennen. Ik weet niet hoe ik hem kan leren zoeken. Ik loop zo vast met mezelf. En ik zie er geen uitweg uit. Voor mij is zalig worden onmogelijk geworden. Maar heeft onze tekst dan geen moed? Daar staat het toch. Hij zal. Nee, verwacht het maar niet van uzelf, want bij uzelf is ook helemaal niets te vinden. Daar ligt alleen maar armoede en nooddruft. Maar dat is het evangelie. Hij zal. Hij wil het doen en hij zal het doen. En als die koning gaat werken, dan wordt alle weerstand en alle verzet verbroken. En als de Heere met macht gaat spreken tot uw hart, dan blijft er van die opstand ook niets overeind. Dat is het rijke evangelie. Als de koning aan het werk gaat, dan wordt alles omgezet. Hij opent het gesloten hart en hij maakt levend wat dood is. En hij schept licht in de duisternis. En hij verbreedt de harten die geen mens in eigen kracht had kunnen breken. En hij geeft droefheid in het hart over de zonde. En hij maakt ook gewillig om de Heere in alles te volgen. En bovenal geeft hij voeten om te gaan. Ogen om te zien en handen om te omhelzen. De Heere Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en lieflijkheid. Hij zal het doen. En zo is er hoop voor armen. En daaraan mogen nooddruftigen zich vastklemmen. Niets uit hen. Maar hij zal het doen. Waar ik vastloop. Waar ik vastzit. Waar ik geen uitweg meer zie. Daar mag dan dit woord. Dat mag dan de weg wijzen. Hij zal verschonen en verlossen. Dan blijft er één weg over. Het is de weg van die arme, blinde, nooddruftige Bartimeus die het uitroept. Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u mijne.